Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 46e psalm zingen wij het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, een sterkt als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. En wat er verder volgt, we noemen nu het eerste vers van psalm 46. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de algemene zendbrief van de apostel Jacobus, daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen u Jacobus 1.
Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt, wetende dat de beproeving van uw geloof leidzaamheid werkt. Doch de Leidse meid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeert in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens meent niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen, maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid en de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt en zijn bloem is afgevallen en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan. Alzo zal het ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde, en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn schepselen. Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn, want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En zijt daders des woords en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want hij heeft zichzelf het bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijke hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zij doen. Indien iemand onder u dunkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Zo werd schriftlezing.
Gemeente, laat ons voor en met elkander het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heren, zojuist hebben we uit uw woord horen lezen: alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende. En dan hebt u ons vanavond al vele goede gaven gegeven, dat wij de gezondheid mochten krijgen en de gelegenheid om hier samen te mogen komen in dit bedehuis, dat wij voedsel mogen hebben en kleding, een huis om in te wonen. U maakt een onderscheid met zoveel anderen die door orkaangeweld of door overstromingen en aardbevingen op de puinhopen van hun bezittingen verkeren. Heere, wilt u geven dat wij mogen beseffen dat het ons alles door u wordt toegeschikt en dat we daarom ook zo'n grote verantwoordelijkheid dragen wat wij met deze gaven zullen doen. Maar nu hebben we ook horen lezen, alle volmaakte gift. Niet alle goede gaven zijn volmaakte giften. En daarom vragen wij, Heere, of u die volmaakte giften ook vanavond zou willen geven onder de prediking van uw woord. Dat uw woord gezegend mag worden door de Heilige Geest. En dat wij die gaven mogen ontvangen die Christus verworven heeft en die de eeuwigheid verduren. En dan zullen we vanavond overdenken in welke weg dat die gaven gewerkt worden en ook hoe dat u die gaven doet blinken dwars door de verdrukkingen heen. Wil u geven dat we onszelf daarvoor over mogen krijgen, Heere, dat het ons mag gaan om uw naam en om uw eer, en dat wij er eens een ogenblik tussenuit zouden mogen raken. U weet hoe moeilijk dat is voor mensen die zichzelf zoeken, die in Adam gekozen hebben voor eigen eer, en die dat nog altijd doen, mits dat u ons daarvan afbrengt. Mag het zo zijn dat de wegen in ons leven, die zo onderscheiden zijn, allemaal ten goede gekeerd mogen worden, om aan onszelf ontdekt te worden, en om te leren dat er bij u genade is voor doodschuldige zondaren. Heere, zoudt u zo vanavond mensen tot u willen bekeren? Wilt u er in het hart grijpen die voor het eerst door uw woord aangeraakt mogen worden? Wat zou het een rijk gezegende uren zijn als we ons leven mogen terugkrijgen. Als we mogen blikken in de spiegel die Jacobus ons telkens voorhoudt in uw woord. En als we ons aangeboren aangezicht niet zouden vergeten. Maar Heere, mag er vanavond ook onderwijs zijn voor uw kinderen. Mag er eens licht vallen over uw weg. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Uw kinderen verstaan ze vaak niet. Ze weten niet wat u ermee voor heeft. Maar mag de prediking van vanavond eens zo gezegend worden, dat uw kinderen mogen zien waar uw bedoelingen nu toe leiden. Dat u het niet doet uit lust tot plagen, maar dat wij het zo nodig hebben om gereinigd en gezuiverd te worden en geheiligd. Heiligt u zo al uw wegen in het leven van uw kinderen. En dat u aan uw eer mag komen, dat uw werk mag schitteren dwars door de beproevingen heen. Zoals u dat gedaan hebt in het leven van Job en van Asaf en van vele anderen van uw kinderen. Heere, wilt u ons vanavond gedenken? U weet hoe we gekomen zijn waar we vandaan komen, wie we zijn, wat we nodig hebben. We hoeven het u niet alles te vertellen, want u weet het beter dan wij. Het is in de weg van uw voorzienigheid dat we hier samen zijn, Heere. Mogen we dat ook in ons hart ervaren, dat we hier mogen zijn, dat we hier moeten zijn. Dat als we straks naar huis gaan, we mogen weten dat er ook voor ons een woord bij mocht zijn. Heere, wilt u daartoe de prediking gebruiken? Gedenkt u aan al de arbeid in uw koninkrijk, ook vanavond. In het bijzonder dragen we een broeder aan u op die vanmiddag bevestigd mocht worden en die in deze ogenblikken bezig is om zijn intrede predicatie te houden in de gemeente van Westkapelle. Vanmiddag mocht hij gewezen worden op zijn lastbrief, op de last die u op zijn jonge schouders hebt gelegd. En Heere, wilt u geven dat hij daar vanavond ook op mag zien en dat hij die last mag vervullen in afhankelijkheid van u onder uw zegenende handen. Wil u hem vanavond reeds, maar ook in het toekomende, tot een rijke zegen stellen. Heere, wilt u gedenken aan de broeders uit de raad der kerk. Geef hen wat nodig is. De drukke tijd in het kerkelijke leven is weer aangebroken. Het winterseizoen ligt voor ons. En dan zonder eigen herder en leraar. U weet ook wat dat voor de kerkeraad betekent. Heere, mogen we die nood ook voor u neerleggen. En vragen of u wilt gedenken ook hier aan dit deel van uw erven. En aan de randstad in de brede zin van het woord. U hebt daaraan gedacht. U hebt een broeder afgezonderd die zich voorbereidt en straks bevestigd mag worden in Classis Rotterdam. Heere, zou u nog meerdere van uw knechten ook hier in deze classis willen uitzenden? Mag uw werk voortgaan? Mogen bijzonder ook jongeren worden toegebracht, Heer. En wil u schenken dat in de plaats van de vaderen de zonen en in de plaats van de moeders de dochters mogen zijn. Wil u gedenken aan dit wereld rond. Er zijn zoveel spanningen, zoveel dreigingen. Kernmachten staan tegen elkaar op. En slaan allerlei dreigende taal uit. En u alleen weet wat het alles nog voor gevolgen zal hebben. Heere, geef toch dat wij de tekenen van de tijd mogen zien, ter harte mogen nemen. En dat het roepstemmen mogen zijn tot bekering, nu het nog kan. Nu we nog zijn in dit liefelijk heden van genade, in deze wel aangename tijd. Heere, wilt u uw knecht ook met die bewogenheid bezetten, als we hier vanavond mogen staan en uw woord mogen uitdragen. Er zijn zoveel roepstemmen door de kring onze gemeenten gegaan. Verschillende van onze geliefde broeders. Ze zijn uit de volle bediening als in een ogenblik weggenomen. Wat ligt er ook voor uw knechten een prediking in? Geef dat we te meer mogen beseffen als we op de preekstoel staan, dat we maar voorbijgangers zijn en dat we een boodschap hebben door te geven in de ernst van een toekomende eeuwigheid. Heere, gedenk ons ook vanavond. Wil ons bedienen vanuit het heiligdom. We vragen het van u om Jezus wil. Amen. Gemeente uit Psalm 56 zingen wij het eerste en het vierde vers. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Zie hoe de mens zijn boze netten spant om mij daarin te jagen. En het vierde, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 56 en daarvan het eerste en het vierde vers. Onder het zingen zal er gecollecteerd worden. De eerste rondgang is voor de kerk. De tweede rondgang is voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Jacobus 1 en daarvan het tweede en het derde vers. Jacobus 1, vers 2 en 3, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Tot zover. Gemeente, schrijven wij boven onze tekstwoorden Gods doel met beproevingen. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de zwaarte daarvan. In de tweede plaats willen we letten op de vreugde daarover. En in de derde plaats willen we letten op de zegen daardoor. Dus Gods doel met beproevingen. Onze eerste gedachte, de zwaarte van die beproevingen. U kunt dat vinden in het tweede gedeelte van het tweede vers. Daar staat wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Onze tweede gedachte, de vreugde daarover. Het begin van het tweede vers, waar Jacobus schrijft, acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Paradoxale woorden die uitleg behoeven. En onze derde gedachte, de zegen daardoor, het derde vers, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Gemeente, onze tekstwoorden vanavond zijn genomen uit de algemene zendbrief van de apostel Jacobus. Een vrij onbekende brief, helaas. Jacobus wordt wel genoemd de vergeten apostel, omdat er zo weinig in deze brief gelezen wordt, omdat er zo weinig over deze brief gepreekt wordt, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de Romeinenbrief van de apostel Paulus, is de brief van Jacobus minder dan de brief van Paulus? Soms lijkt dat wel eens zo te zijn. De meesten van ons kennen de uitspraak van Luther wel, denk ik, die deze brief ook zwaar heeft onderschat. Hij noemde het een strooienbrief. Met andere woorden, een brief van weinig waarde, van weinig betekenis. Of Luther daar zo over is blijven denken, dat denk ik niet. Omdat hij later ook wel uit deze brief met instemming heeft geciteerd. En in zekere zin, dan kunnen we Luther ook wel begrijpen. Dat hij aanvankelijk moeite gehad heeft met deze brief. Want jongens en meisjes, als je denkt aan het leven van Maarten Luther. Luther kende de strijd om een rechtvaardig hart voor de Here te krijgen. En hij heeft daar alles aan gedaan. Hij heeft alle goede werken uitgeprobeerd en opgestapeld. En dat heeft hem geen stap dichterbij gebracht. Zijn werken waren waardeloos voor God. En daarom is de Romeinenbrief voor Luther ook van zo grote betekenis, want dat leert Paulus. Paulus leert de zaligheid uit genade en niet uit de werken. Paulus zegt, het is of-of. Het is of genade of werk. Het kan niet allebei. En als het uit genade is, dan is het niet uit de werken. En als het uit de werken is, dan is het niet uit genade. Nou, Luther heeft geleerd, het is niet uit de werken. Het is enkel genade. En als we dan de brief van Jacobus lezen, dan legt Jacobus juist zo de nadruk op de werken. Zonder werken is iemand alleen maar een hoorder en geen dader van het woord. Iemand zonder werken heeft een dood geloof. En een dood geloof, dat is geen geloof. Het lijkt alsof Jacobus Paulus tegenspreekt. Maar we moeten twee dingen goed beseffen, gemeente, dat ze het over twee verschillende onderwerpen hebben. Paulus heeft het over de rechtvaardigmaking. En in het stuk van de rechtvaardigmaking tellen de goede werken niet mee, 0,0. Jacobus heeft het over de heiligmaking. En in de heiligmaking kunnen de goede werken niet gemist worden. De heiligmaking zelf kan ook niet gemist worden. Want zonder heiligmaking zal niemand God zien. Daarom durf ik niet te zeggen dat de Romeinenbrief belangrijker is dan de zendbrief van de apostel Jacobus. Heiligmaking is ook noodzakelijk. En daar legt Jacobus de nadruk op. Welke Jacobus? Wie is de schrijver van deze brief? In de Bijbel lezen we over 4 verschillende Jacobussen. De schrijver van deze brief is ongetwijfeld Jacobus, de broeder des Heren. Dan moet u denken aan een van de zonen van Jozef en Maria. Er is een wonder in zijn leven gebeurd, want aanvankelijk staat ook van hem geschreven, zijn broeders geloofden niet in hem. Maar reeds in de tijd van de Handelingen der Apostelen is deze Jacobus een vooraanstaande leraar in de gemeente van Jeruzalem. Lucas die noemt hem verschillende keren. En Paulus schrijft over hem in de Galatenbrief. Hij noemt zijn naam en hij zegt van deze Jacobus dat hij mede een pilaar is in de kerk des Heren. Dus is Jacobus later zwaar onderschat? Hij is niet onderschat door de apostel Paulus zelf. Die hem zag als een pilaar in de kerk. Vanwege natuurlijk ook de boodschap die hij heeft uitgedragen. Hij schrijft deze brief aan de verstrooide Joden. Hij begint deze brief met aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Stammen, 12 stammen, daaraan kun je zien dat het over Joden gaat. Maar de Joden wonen niet meer in Israël, jongens en meisjes. De Joden zijn overal verspreid, toen al. Ze leven in diaspora vanwege de vervolgingen. Ze zijn verspreid over al de landen rondom de Middellandse Zee. Deze mensen hebben het niet makkelijk. Ze hebben alles moeten verlaten. Ze leven in een vreemde omgeving. Ze hebben het moeilijk. Armoede, verdrukking, ze tellen niet mee, ze kunnen geen carrière maken, ze worden naar de kant van de samenleving verdrongen. Gemeente, eigenlijk is die brief van Jacobus hoogst actueel. Want zoals deze christenen leefden in een heidense maatschappij, waar ze maar net geduld werden, zo is het ook in 2017, ook in onze samenleving. Stelselmatig, u moet er maar eens op letten, worden al de scheppingsordinanties 1 voor 1 omvergeworpen. Wie had kunnen denken 3 jaar geleden dat we nu vandaag een discussie zouden hebben over een verschil tussen man en vrouw dat er eigenlijk niet meer zou behoren te zijn? En u ziet dat winkelketens daar al direct gevolgen aan geven. U ziet hoe snel het gaat. Wij leven daar middenin. Het is een scheppingsordinantie. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. 1 voor 1. Het huwelijk. De geslachten. En waar eindigt het? En hoe kunnen mensen staande blijven, gemeente, in zo'n maatschappij? Waarin we niet met de wereld mee mogen gaan. Nou, in zo'n tijd is die brief van Jacobus heel erg leerzaam. En wat mij dan opvalt, dat is dat Jacobus niet zozeer schrijft over de leer. Waarom doet hij dat niet? Ik denk dat de leerpunten in die dagen nog niet zo het probleem waren. Hij hoeft dat niet zo uitvoerig aan de orde te stellen. Ik zou dat vandaag niet durven zeggen. Dat er geen problemen zijn als het gaat over de leer. Die zijn er ook in de kerk al zo gauw gekomen. Maar het punt hier, waar hij hier de nadruk op legt, is het leven. De praktijk van het leven. Hoe kan een christen christen zijn in een godenvijandige maatschappij? En ze hebben het daar niet makkelijk. Daar begint hij eigenlijk dit schrijven mee. Om ze te bemoedigen. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Hij noemt al die omstandigheden verzoekingen. Wat zijn dat? Wat zijn verzoekingen? Het oorspronkelijke woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks, het woord peirasmos, dat kun je op twee manieren vertalen. En we zullen straks ook zien dat Jacobus beide bedoelt. Je kunt het vertalen met verzoekingen. En je kunt het vertalen met beproevingen. En in dit hoofdstuk gebruikt Jacobus die twee woorden door elkaar. Verzoekingen en beproevingen. U zult zeggen, maar dat is toch heel iets anders. Ja, het is zeker heel iets anders, maar het heeft wel alles met elkaar te maken. En dat kan vanavond ook tot onderwijs zijn. Wat zijn verzoekingen? Verzoekingen komen van de kant van de duivel. Verzoekingen zijn negatief. De duivel bedoelt mensen ten val te brengen. De duivel wil mensen in opstand krijgen tegenover God. Daar is hij in het paradijs mee begonnen en dat doet de duivel nog altijd. De duivel is zo listig. Hij weet de zwakke punten van een mens feilloos te vinden. Hij weet die persoon is vatbaar voor die verzoeking. En die persoon is vatbaar voor die verzoeking. De een is heel erg vatbaar voor geld. Sommige mensen hebben helemaal niks met geld. Die zijn met geld eigenlijk nauwelijks te verzoeken. Maar als je daar heel erg gevoelig voor bent. Andere mensen zijn heel erg vatbaar voor eer. Voor aanzien. Sommige mensen hebben daar helemaal niks mee. Wat andere mensen van hen denken. Maar er zijn mensen die daar heel erg gevoelig op zijn. Dat is een zwak punt. Er zijn andere mensen die weer gevoelig zijn op het gebied van seksualiteit. Daar ligt hun zwakke kant. Er zijn andere mensen. Gemeente, we hebben allemaal onze zwakke plaats. En wat doet de duivel? Hij probeert mensen ten val te brengen. Hij is zo listig. Verzoekingen. Het woord kan ook vertaald worden met beproevingen. Beproevingen klinkt veel positiever. Toch kunnen dezelfde dingen daarvoor gebruikt worden. Wat zijn beproevingen? Beproevingen zijn dingen die ons als uit Gods hand overkomen. Of die de Heere toelaat. De Heere doet dat niet met een kwade bedoeling. De Heere doet het niet om mensen ten val te brengen. De Heere verzoekt geen mensen. Jacobus zegt het ook in dit hoofdstuk. Hij zegt in het 13e vers, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Dus gemeente, als er verzoekingen zijn in uw leven, dan moet u niet denken dat komt van God. Dat komt niet van God. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende. Het goede komt van God en het kwade, dat komt van de mens. Wij proberen heel vaak het kwade ook aan God toe te schrijven. Maar het kwade, dat hebben wij veroorzaakt. Het kwade komt door de zonde. Het kwade komt van de kant van de duivel. Maar nu laat de Heere soms de duivel een poosje zijn gang gaan. En dan kan het zijn wat de duivel bedoelt als een verzoeking, dat de Heere dat in zijn toelating gebruikt als een beproeving. We hebben een voorbeeld in de Heilige Schrift dat heel duidelijk is. Ik denk aan het leven van Job. Die verzoekingen die gingen uit van de duivel. Hij wilde Job tot zonde brengen. En de Heere gebruikt die helse verzoekingen om Job te beproeven. De Heere doet het met een ander oogmerk. De Heere doet het om met zijn werk te pronken. Om aan de duivel te laten zien dat dwars door alles heen Job staande zal blijven. Ambrosius merkt terecht op: de duivel verzoekt om te vernietigen, dat is zijn doel. Maar de Heere beproeft om te bekronen. Hij weet dat zijn kinderen het nodig hebben. En daarom laat hij het in hun leven tot op zekere hoogte toe. Daarom staan ook deze christenen, gemeente, aan allerlei verstrooiingen bloot. En ik kan me voorstellen dat die mensen vragen gehad hebben. Moet dat nou zo? Moet dat nou zo? Weet God dan niet van ons af? Er zullen momenten geweest zijn dat het water hen tot aan de lippen gestaan heeft. En nu wil Jacobus daar wat onderwijs in geven. Inderdaad, de Heere weet daar ook wel van. Als het kwade op ons afkomt, dan is het nooit zomaar toevallig. Dan is het niet dat God daar niet van weet. Maar de Heere laat dat toe. Hoe staat het ook alweer in het doopformulier? Wij vragen of de Heere het kwade van ons weren wil, of ten onze beste keren. Gebruiken tot ons nut. En dan blijkt, gemeente, dat we het ook niet mis kunnen. Verzoekingen. Is ook een leerzaam woord. Het Griekse woord voor verzoeking, dat betekent eigenlijk doorboring. Doorboring. Ergens een gaatje in boren. Ergens dwars doorheen gaan. Stel je voor, je hebt een grote ton, jongens en meisjes. En er zit een vloeistof in. Je weet niet wat erin zit. Als je een gaatje in die ton boort, dan komt het naar buiten lopen, wat erin zit. Dan zie je of het olie is. Dan zie je of het water is. Nu zijn verzoekingen middelen om een mens te doorboren, zodat eruit komt wat erin zit. Heel vaak komen mensen in tijden van verzoekingen openbaar. En nu is de bedoeling van de duivel om het kwade naar boven te halen. En de bedoeling van de Heere is om zijn werk naar boven te houden. Beproeven. Beproeven, dat doe je iets wat waarde heeft. Iets wat geen waarde heeft, dat hoef je ook niet te beproeven. En daar zit eigenlijk het positieve in. Wat de Heere voor ogen heeft, gemeente. Beproeving. Velerlei. Dat is nogal wat. Onze eerste gedachte is de zwaarte daarvan. Velerlei verzoekingen. Het gaat niet zomaar over één verzoekingje, maar het gaat over vele verzoekingen van alle kanten. Het hoeven er nog niet eens zoveel in aantal te zijn, want het woordje velerlei, wat hier gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk gevarieerd, veelkleurig, op allerlei manieren. Die christenen worden op allerlei manieren verzocht. Het komt van alle kanten. Je zou verzocht kunnen worden bijvoorbeeld in je gezondheid. De duivel heeft ook de gezondheid van Job aangetast. Je zou verzocht kunnen worden in je psychische gestel bijvoorbeeld. Je zou verzocht kunnen worden in je maatschappelijk leven. Je zou verzocht kunnen worden in je financiële positie. Je zou verzocht kunnen worden. Vult u het maar aan. Die christenen die maken dat mee. Gemeente, van alle kanten worden ze verzocht. Het is niet alleen dit, maar het hoopt zich allemaal maar op. Misschien zijn er wel mensen in ons midden vanavond ook die dat weten uit eigen ervaring. Dan zijn er tijden, dan weet je het echt niet meer. Velerlei verzoekingen. Op allerlei gebieden, sociaal, in de familie, maatschappelijk. Wat een druk kan er soms op mensen liggen. Wat geen velerlei verzoekingen valt. Ieder woord heeft eigenlijk nadruk hier. Vallen. Dat is ook een leerzaam woord. Dat woord vallen, dat komen we ook tegen in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die reiziger die viel in de handen van de rovers. Dus dat heeft iets gewelddadigs. Vallen. Gij in velerlei verzoekingen valt. Soms dan zie je het niet aankomen, maar het springt op je nek. Het grijpt je bij de keel. Het heeft je te pakken. Het zijn net rovers die achter je aankomen. En die je vastgrijpen. In velerlei verzoekingen valt. Het is wat. U zegt, nou dominee, daar ben ik niet zo jaloers op wat u nou vanavond staat te preken. Mag je best wel medelijden mee hebben met zulke mensen die dat allemaal wedervaren. Zulke christenen, die zijn niet benijdenswaardig. Is dat zo? Schrijft Jacobus deze dingen om medelijden op te wekken met die christenen? Kijk toch eens hoe slecht dat die mensen het hebben. Bedoelt hij dat die mensen medelijden met zichzelf moeten krijgen? Nee, dat bedoelt hij zeker niet, want dat is een gevaarlijke toestand. Als mensen medelijden krijgen met zichzelf, vaak wordt hij daar niet veel beter van. Maar sterker nog, Jacobus heeft ook niet de gedachte dat deze mensen beklagenswaardig zouden zijn. Hij kijkt er namelijk heel anders tegenaan. Het zou te wensen zijn, gemeente, dat wij bij deze broeders, zoals hij ze aanspreekt, mogen horen. Het zijn mensen met een geestelijk leven. Het zijn mensen die dit uit Gods hand krijgen toegeschikt. Het zijn mensen die verblijd mogen zijn met Gods bemoeienis. We gaan naar onze tweede gedachte, dan zal het u wat duidelijker worden. Want Jacobus zegt, en dat is onze tweede gedachte, is de vreugde daarover. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, dat gij in velerlei verzoekingen valt. Kunt u dat begrijpen? En het staat er misschien nog wel veel sterker dan dat wij het in onze Bijbel lezen. Eigenlijk staat er zoveel als acht het voor enkel vreugde, mijn broeders. Acht het voor louter vreugde, mijn broeders, als gij in velerlei verzoekingen valt. Met andere woorden, hij wil eigenlijk zeggen, u mag uzelf wel gelukkig prijzen dat u deel geworden is. Kunt u het nog volgen? Hij zegt als het ware, jongens en meisjes, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dat gij in velerlei verzoekingen valt. Dat is niet zo makkelijk te begrijpen. Wij feliciteren iemand die jarig is. Wij feliciteren iemand die voorspoed heeft. Wij feliciteren iemand die geslaagd is. Maar je feliciteert toch niet iemand die tegenspoed heeft. Nou, toch gebeurt dat wel eens. Ik herinner me een oude ouderling vroeger. Die mensen bezocht en als er dan tegenslagen waren, dan zei de man wel eens gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Hij zei er wel wat bij. Hij zei, want de Heere maakt nog bemoeienissen met jullie. Hebt u er zo wel eens naar gekeken? Wat zegt Asaf van de goddelozen? Ze hebben geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Ze missen dat. Maar het loopt niet goed af, want ze storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. En wat zegt hij van zichzelf? Hij zegt van zichzelf, Mijn bestraffing is er alle morgens. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders. U zegt misschien, ja maar dominee, nou schrik ik toch wel vanavond van uw preek, want ik heb een goed lopend bedrijf. En het is eigenlijk alleen maar aan het klimmen, betekent dat dan dat ik geen kind van God ben? Moet ik dat uit uw woorden concluderen? Of u zegt, ja wij hebben in de familie eigenlijk nog nooit ernstige omstandigheden gehad, betekent dat dan dat God niet van mij weet? Nee, hij heeft het over velerlei verzoekingen. En het is waar dat sommige mensen uitwendig heel veel voorspoed hebben. Maar die krijgen het op een andere manier soms. Die krijgen het soms inwendig. Op allerlei manieren kan het zijn. Maar één ding is zeker. Dat al Gods kinderen op deze aarde beproefd worden. Op welke wijze dan ook. En daarom zegt hij, acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Je moet hem wel goed begrijpen. Het is natuurlijk niet zo dat Jacobus zegt dat je blij moet zijn met verzoekingen. Dat zou natuurlijk ook wel erg onnatuurlijk zijn. Als je blij bent omdat alles tegenloopt. Het is natuurlijk ook niet zo dat Jacobus zegt dat je erom moet gaan bidden. Het zou toch al te dwaas zijn als u naar een huis zou gaan vanavond en u zou zeggen, heren, laat er maar een ongeluk gebeuren, want dat is beter. Of laat mijn bedrijf maar failliet gaan, of laat maar... Gemeente, natuurlijk niet. Dat zou dwaas zijn, dat mag niet eens, om daarom te vragen. Dat bedoelt hij natuurlijk niet. Maar hij bedoelt, als de Heere het in je leven brengt, als de Heere het in de weg van zijn voorzienigheid toeschikt, dan is er geen reden om daar voortdurend over te klagen. De Heere heeft daar een bedoeling mee. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Je moet niet verdrietig zijn over Gods kastijding. Ook al is de weg nog zo moeilijk. En het kruis misschien nog zo zwaar. Waarom dan? Iemand zegt, legt u dat dan eens wat uit, want ik begrijp het niet. Ik zit met dit of dat in mijn leven. Wel, ik zal proberen om daar in het kort vier dingen van te zeggen. Waarom acht het voor grote vreugde, mijn broeders? In de eerste plaats, gemeente, beproevingen, ik heb er eigenlijk al iets van gezegd, beproevingen zijn noodzakelijk. Beproevingen kunnen niet gemist worden. Beproevingen zijn een kenmerk van het ware. Dat zeg ik niet, dat zegt de Heere zelf. De apostel zegt, de Heere kastijdt die hij lief heeft en hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. En indien gij zonder kastijding zijt, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Dat is wat. Iemand die zonder kastijding is, is geen echt kind van God. Is een bastaard. En zeker, het kan heel verschillend zijn, de manier waarop... Er zijn misschien kinderen Gods waarvan u zegt, het gaat allemaal voor de wind. Ja, aan de buitenkant zie je het niet. Maar je zou eens achter de deur moeten kijken soms. Wat deze mensen moeten meemaken. Gemeente, het is nodig. Het echte, dat moet beproefd worden. Echt goud wordt altijd beproefd. Echt goud komt altijd in de smeltkroes. Want goud is nooit alleen goud. Het is nooit zo dat een erts gevonden wordt en dat dat zo zuiver is dat er helemaal niets meer aan hoeft te gebeuren. Altijd moet goud gezuiverd worden in de smeltkroes. Dus echt goud komt daarmee in aanraking. En als je van tevoren al weet dat het geen echt goud is, ja, dan hoef je het ook niet te beproeven. Als je een stuk kunststof hebt wat de kleur heeft van goud. Het weegt niks, maar het ziet eruit als goud. En je zou daarmee naar een goudsmid gaan en je zou vragen aan die goudsmid, wilt u dat eens beproeven? Dan zegt die goudsmid, ja, dat hoef ik niet te beproeven. Want dat is heel duidelijk dat dat geen goud is. Dat heeft niet het gewicht van goud, het heeft eigenlijk niet de kleur van goud, het heeft niet de kenmerken van goud. Dat komt niet in de smeltkroes. Dat is geen goud. Maar als je een gouden ring brengt, of een gouden sieraad, dan wil zo'n goudsmid wel een onderzoek doen. Is het echt goud? Hoeveel karaats goud is het? Is het beschadigd? Is het niet beschadigd? Is het puur goud? Dus al het goud komt met beproeving in aanraking. Het kan niet gemist worden en daarom gefeliciteerd. Als er beproevingen zijn. Als er verzoekingen zijn. In de tweede plaats, gemeente, beproevingen verbinden aan de Heer. Het is niet de slechtste tijd in het leven. Als er beproevingen zijn. Vaak kun je daar later met heimwee nog zo aan terugdenken. Niet naar die omstandigheden, dat bedoel ik niet. Maar naar hoe de Heer onder die omstandigheden zijn nabijheid wilde tonen. Het zijn vaak de beste tijden van het leven van Gods kinderen. Die tijden van beproevingen. Waarin ze inderdaad wel moeten leren zuchten onder hun eigen machteloosheid en krachteloosheid. Maar de Heer soms zo wonderlijk nabij is en de gebeden verhoort. Ik denk aan een vrouw uit mijn gemeente om een voorbeeldje te geven. Jongens en meisjes, kunnen jullie het ook begrijpen? Die vrouw had borstkanker. Er was een bevolkingsonderzoek geweest. Ze was eruit gehaald. Moest naar het ziekenhuis komen. Werd onderzocht. Ja, het is verkeerd. Het is kwaad. Borstkanker. Het moet geopereerd worden. Operatie gevolgd. Uitslagen. Je moet bestraald worden. Bestraald. Naar de dokter. En toen kreeg ze de uitslag. Mevrouw, wij kunnen u geen betere uitslag geven. Chemokuren zijn niet nodig. Het ziet er goed uit. Gefeliciteerd. En haar man belde hem op. Hij zei, dominee, we hebben een goede uitslag. Ik zeg, ik kom eraan. En ik heb een bezoekje gebracht bij die beide mensen. En ik dacht dat ik een blijde vrouw en moeder zou aantreffen. Die net als de hele familie in feeststemming zou zijn. En ik ontmoette daar een vrouw die bezorgd was. Bedrukt. Ik zeg, wat is er toch? Toch een mooie boodschap gekregen. Zeg, ach dominee, ik ben zo bang. Ik zeg, waar ben u bang voor? Zeg, nou dat leven wat ik nu mocht hebben de laatste weken, dat weggaat. Dat zou ik nog erger vinden dan de kwaal. Natuurlijk ben ik wel blij dat er een goede uitslag is. Maar ik ben veel meer bezorgd. Ze kende zichzelf. En ze was bang dat nabije leven wat de Heere gaf in die diepe weg, dat het weer over zou gaan. Begrijpt u? Zijn de slechtste tijden vaak niet. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. In de derde plaats, beproevingen zijn heilzaam over het algemeen. Gods kinderen worden er eigenlijk alleen maar beter van. Anders zou de Heer het niet laten gebeuren in hun leven. Want het zijn vaderlijke kastijdingen. U moet het boekje maar eens lezen van Thomas Boston, Het Kromme in het Levenslot. Misschien hebt u het gelezen. Moet je het nog maar eens een keer pakken. Boston die weet op een hele heldere wijze te beschrijven het nut van beproevingen. Waarom de Heer dat nou doet, dat kan zo tot versterking zijn. Als we zien welk oogmerk dat de Heer daarmee heeft. Ze zegt, ze kunnen zo heilzaam zijn. Wat zou er toch van me terecht gekomen zijn, als de Heer me enkel voorspoed had gegeven. Gelukkig niet. In de vierde plaats, en dat is het laatste wat ik wil noemen, gemeente. Het hoort bij het drukken van de voetstappen van Christus. Als u een echte discipel bent van de Heer Jezus Christus, dan moet u zijn voetstappen drukken. En wat is dat, zijn voetstappen drukken? Wat was de weg van de Heer Jezus? De weg van de Heer Jezus was de weg van de kribbe naar de hemel. Nee, de weg van de kribbe naar het kruis. Het was een weg van lijden. Een weg van vernedering. Zijn weg liep naar Golgotha. En hij zei tegen zijn discipelen: in de wereld zult ge verdrukking hebben. Meer zal het echt niet worden met een kind van God hier op deze aarde. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Weet u wat Paulus schrijft aan de Filippenzen? Dat ze de genade gekregen hebben, niet alleen om in Christus te geloven, maar dat ze de genade gekregen hebben om ook voor hem te lijden. Paulus zegt: het is genade, mensen, dat jullie met Christus mogen lijden, om zijns naams wil mogen lijden. En dan moeten we wel oppassen dat we niet al het lijden noemen om de naam van Christus wil. Kijk, er kan ook heel veel lijden zijn, gemeente, wat ik over mezelf heb uitgeroepen. Sommige mensen hebben het niet makkelijk, maar ja, het komt ook door hun eigen gedrag, als we eerlijk zijn. Ze maken zelf problemen. Dat is niet het lijden om Christus wil. Maar het lijden om zijns naams wil, dat is genade als je dat mag ervaren. Dat is een verwaardiging om de voetstappen van de Heer Jezus Christus te mogen drukken. Kortom, Gods kinderen moeten niet alleen maar zuchten onder het kruis. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Er kan wel eens een tijd komen in uw leven. En misschien gelooft u er nu nog niks van. Maar er kan wel eens een tijd komen dat je de Heer ervoor gaat danken. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Ai, doe mij steeds uw wil als heilige Heer. Of zoals Jesaja het zegt. Wanneer hij wijst op de verdrukkingen, dan heeft hij het over de toren Gods die over zijn volk kwam. Maar dan zegt hij: te diezelfde dagen zult ge zeggen: ik dank u, Heer. Ik dank u dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Weet u, het moet ons om de eer van God gaan. Heiligmaking, dat is nog niet zo gemakkelijk. Heiligmaking, dat denken we vaak. Dat een beetje zit in uitwendige handelingen. Maar heiligmaking, dat is zo moeilijk. Want dat betekent dat je jezelf ervoor over moet hebben om van alles af te sterven wat geen God en Christus is. En er zijn zulke diepe wegen voor nodig. Dit is niet een oppervlakkig briefje, zoals sommige mensen denken. Maar dit briefje gaat zo heel diep. Dit snijdt heel diep in ons eigen vlees. Dit leert ons dat we alles ervoor op moeten offeren om de beelden zijn zoons gelijkvormig te worden. Ook al moet ik dan op deze aarde zulke moeilijke wegen gaan. Het dient een doel. En wij zien dat niet altijd. Maar de Heere heeft het doel van zijn kinderen scherp. Als je een bospad loopt, dan kun je niet verder kijken dan de eerste bocht, jongens en meisjes. En zo is het vaak in het leven van Gods kinderen. Ze lopen telkens vast. Soms dan kunnen ze weer een eentje vooruit, maar dan daar is een bocht. En wat er nou achter die bocht is, verder kan ik niet zien. Maar weet je, de Heere kijkt er van bovenop. De Heere ziet die weg lopen. En die weg die voor ons misschien zo'n dwaalweg is, kan soms bijna een rechte streep zijn naar een einddoel wat de Heere voor ogen heeft. Wij zien het niet. Maar het dient voor de Heere een doel. Daarom laat hij het toe. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Is dat nou niet een beetje tegennatuurlijk, dominee? U staat dat nou zo wat te zeggen, maar hebben we ook wel een praktijkvoorbeeld dat ook werkelijk kan? Wat dacht u om een voorbeeld te geven van Saulus, Paulus, Silas, had van de Heer een roeping gekregen, Macedonisch man gezien om het woord Gods te komen prediken in Europa. Hij is gehoorzaam geworden aan die goddelijke stem. Dan komt hij daar, dan zit er een kerk vol mensen. Nee, dan vindt hij slechts buiten de stad een groepje vrouwen die samenkomt rondom het woord. Daar heeft hij het woord gepredikt, er wordt een vrouw in haar hart gegrepen en een moment later, gemeente, zit hij in de gevangenis. Het wordt gegeeseld, zijn rug kapot geslagen. Moet dat nou zo? Moet dat nou zo? En als we dan luisteren in de nacht bij de deur van de gevangenis, jongens en meisjes, dan hoor ik zingen, klaagzangen, nee, lofzangen. Paulus en Silas zongen goden lofzangen in de gevangenis. Het was voor hen een vreugde dat ze om zijn naam smaadheid mochten dragen. Is dat onmogelijk? Nee, dat is niet onmogelijk. Diezelfde Paulus die schrijft het ook aan de Romeinen. Hij schrijft uit beleving. Hij zegt dan niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Een ander voorbeeld, Guido de Bray. Kent u de geschiedenis van de opsteller van onze Nederlandse geloofsbelijdenis? Nadat hij het pakje met de belijdenis over de kasteelmuur in Doornik had geworpen, is er een klopjacht gekomen en na 12 jaar is hij gevangen genomen, ter dood veroordeeld. En dan schrijft hij een brief aan zijn vrouw, heeft hij die brief wel eens gelezen, ontroerend, uit de gevangenis. En dan zegt hij onder andere, gemeente, wetend dat hij opgehangen gaat worden, wetend dat zijn eind nabij is. Hij zegt, dat had ik niet gedacht. Dat God mij zulk een eer zou hebben aangedaan. Maar nu ben ik zeer verblijd. Ik gevoel dat mijn aangezicht veranderd is en verheugd door de genade die overvloedig in mij versterkt wordt. Ja, mijn hart springt op van blijdschap in mijn binnenste. Een verwaardiging om martelaar te mogen zijn, een getuige voor Jezus Christus. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, ja. U moet wel beseffen, gemeente, het gaat hier niet over het feit dat beproevingen dit vanzelf doen. Maar dat moeten we wel scherp houden vanavond. Het gaat hier over de beproeving van het geloof. En waarom hoor je nou zo weinig blijdschap in de beproevingen? Dan kan ik maar één conclusie trekken, omdat dat geloof zo ontbreekt. Want zonder geloof dan werkt die beproeving geen lijdzaamheid. Zonder geloof dan werkt die beproeving opstand, vijandschap tegen God. Maar de beproeving uw geloofs. Dat hoor je nog niet altijd als je in het ziekenhuis op bezoek gaat bij mensen. Ze liggen niet altijd te zingen, vaak niet. Er wordt meer geklaagd. Waarom? We kunnen wel spreken over geloof, maar beoefenen van geloof, dat blijkt in de verdrukkingen. Als de Heer het gaat beproeven. Wat is er dan werkelijk aan geloof in mijn hart? En dan is dat lang niet zo groot dan wij vaak denken. Dan kunnen we vaak maar heel weinig hebben. Maar in die wegen wil de Heer het sterker maken. We gaan naar onze derde gedachte, de zegen daardoor. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, zing op Psalm 94 en daarvan het 8e en het 10e vers. Psalm 94 vers 8. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. En het 10e vers, wanneer ik zei mijn voeten glijden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. Psalm 94 vers 8 en 10. Onze derde gedachte, de zegen daardoor, wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Jacobus doet een beroep op hun wetenschap. Hij zegt, u weet dat toch? U kent dat toch? Ik vertel u toch geen vreemde dingen? Het klinkt wel paradoxaal. En inderdaad, het verstand, gemeente, leert dit niet. Maar Jacobus die spreekt hier over een bevindelijk weten. U weet dat toch, u hebt er toch wel eens meer meegemaakt. Gods kinderen zijn zo hardleers wat dat betreft. Het kan zijn dat er een beproevingsweg geweest is in je leven. En dat dat tot een rijke zegen mocht zijn. Achteraf mocht u het zien. En later, als de Heer weer een nieuwe weg gaat, dan kun je er weer niks meer van bekijken. U weet het toch, denk eens terug aan vroeger. Denk eens terug aan die moeilijke tijd toen. Waar heeft het u gebracht? Ben u er uiteindelijk minder van geworden? U weet het toch, bedenk dat ook nu vandaag. Wetende dat uw beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Jacobus en Paulus kunnen elkaar de hand geven. Paulus heeft ook heel veel doormaakt. Hij had die ervaringskennis ook opgedaan. En hij was er niet slechter van geworden. Dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Hier staat een ander woordje voor beproeving in de oorspronkelijke taal. Het woordje betekent eigenlijk letterlijk een keursteen, een toetsmiddel. De beproeving. De beproevingen zijn toetsstenen. Leidzaamheid werkt niet vanzelf. De kanttekening wijst daar ook op. niet uit zichzelf alzo zij in de ongelovigen voortbrengt ongeduldigheid en murmureren tegen God. Maar omdat God door zijn geest het verstand der gelovigen alzo verlicht, dat zij verstaan dat hij door dezelfde hun geloof wil beproeven en bekendmaken en hen daardoor tot de eeuwige vreugd bereiden. Dus leg daar nou je leven eens naast. Waar heeft het u nu gebracht? En daar kun je voor jezelf uit herleiden of er geloof is of niet. Als er geen geloof is, wat gebeurt er dan? Dan komt er opstand. Dan komt er murmureren. Dat is een bewijs van ongeloof. En als er mocht zijn een eenswillendheid met de weg, een geduld, een overgave, dan is dat de geloofspraktijk. En dan kan dat in het leven van Gods kinderen zich afwissen. Daarom zijn ze zo bang voor beproevingen als het geloof er nou eens niet is. Dan kun je er ook bang van wezen. Want dan is er eigenlijk geen verschil tussen een kind van God en een wereldsmens, echt niet. Als het geloof niet in oefening is, dan roep ik uit met Jacob, al deze dingen zijn tegen mij. Jabes heeft leren vragen. En maak het met het kwade al zo dat het mij niet smarte. Hij zei niet, Heere, laat het kwade nooit komen. Want hij wist wel, het kwade dat komt, dat moet er komen. Dat zal er ook wel komen. Maar hij zegt, Heere, als het komt, laat het mij dan niet smarten. Laat er dan geloof mogen zijn. Laat er overgave zijn. Laat er vertrouwen mogen zijn. Opdat de beproeving leidzaamheid werkt. Het is een middel om het geloof tot de vrucht van de leidzaamheid te brengen. Dat gaat niet vanzelf. Gaat niet vanzelf. En niet voor niets dat diezelfde Jacobus ook zegt, indien iemand wijsheid ontbreken, dat hij ze van God begeren. Wijsheid. Dan heeft hij het niet over een doosje kennis, maar dan heeft hij het over levenswijsheid, practicale wijsheid. Hoe je nou in die beproevingen staande moet blijven. Dat weten Gods kinderen soms ook niet. Wat moet je dan doen? Je knieën buigen, zegt Jacobus. De Heere kan die wijsheid geven in die wegen, die mildelijk schenkt en niet verwijt. Het zal hem gegeven worden. De Heere laat in de beproevingen niet alleen. Dus de beproeving werkt leidzaamheid. Het is heel opvallend dat Paulus in de Romeinenbrief het tegenovergestelde beweert. Paulus schrijft, de leidzaamheid werkt bevinding. Zo is het vertaald. Maar eigenlijk staat er ook, de leidzaamheid werkt beproeving. Het is hetzelfde woord als hier. Gebruikt wordt. Wie heeft er nou gelijk? Werkt de beproeving leidzaamheid of werkt de leidzaamheid beproeving? Beide hebben gelijk. Als Paulus spreekt over dat de leidzaamheid beproeving of bevinding werkt, dan bedoelt hij dat als iemand leidzaam is, hij erachter mag komen dat Gods woord beproefd is. Dat de Heere doet wat hij zegt. Dan zul je erachter komen. Dan zal het je bevinding zijn. Dat de Heere zijn waarheid nimmer zal krenken. Iemand die zich onderwerpt. Die zal ervaren dat de Heere zijn woord houdt. Maar hier heeft Jacobus het over de beproeving niet van Gods woord. Hij heeft het over de beproeving van het geloof. En die beproeving, die werkt leidzaamheid. Wat is dat eigenlijk? Leidzaamheid. Dat is niet leidelijkheid. Wat is leidelijkheid? Leidelijkheid wil zeggen, ik doe er niks meer aan. Je kunt er toch niks aan veranderen. Het is geen mens die het je aandoet. Dus zo'n soort verbetenheid, zo'n soort stoïcijnse houding, zo'n soort onbewogenheid, dat wil de Heer helemaal niet, gemeente. Dat is eigenlijk zonde. Ik heb u geslagen en gij hebt geen pijn gevoeld. Het is niet zo dat de Heere beoogt dat wij alles maar zo ongevoelig mogelijk ondergaan. Dat is niet de bedoeling van deze tekst. Maar lijdzaamheid, wat is lijdzaamheid? Lijdzaamheid, de Bijbelse lijdzaamheid heeft eigenlijk twee kanten in zich. En in de Bijbel worden die beide kanten door elkaar heen gebruikt. Je kunt het woord lijdzaamheid gebruiken in passieve betekenis en in actieve betekenis. Wat bedoelt u daarmee? Nou, in passieve betekenis betekent het woordje lijdzaamheid eigenlijk letterlijk eronder blijven. Eronder blijven. Dus de Heere leert zijn kinderen door de beproevingen eronder te blijven. Hij leert ze stil te zijn tot God. Dat zijn moeilijke lessen. Hij leert ze verenigd zijn met de wil van God. En in de tweede plaats een actieve betekenis. Wat betekent een wat is lijdzaamheid in de actieve betekenis? Dan betekent het standvastig blijven. Sterk maken. Wat doet de Heere in de weg van de beproeving? Hij staalt het geloof, zou je kunnen zeggen. Hij maakt het geloof zo hard dat het veel kan doorstaan. Kijk, de Heere begint bij zijn kinderen niet met de zwaarste beproevingen. Want dat zouden ze niet kunnen hebben. Maar hij maakt ze sterker in de weg van de beproevingen. Zodat ze later soms beproevingen krijgen. Waarvan ze moeten zeggen, als de Heere dat vroeger gedaan had, was ik er niet doorheen gekomen. Maar hun lijdzaamheid, hun standvastigheid is toegenomen. Ze zijn sterker gemaakt door de Heere in die weg. En dat moet ook, want hoe moet het worden? Als u doorleest, dan ziet u in het volgende vers. Ze moeten volmaakt worden. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat ge moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En wat is volmaakt zijn? Volmaakt zijn, dat wil zeggen, het voor 100% met God eens zijn. En dat ben ik niet altijd. En als ik dat niet ben, jongens en meisjes, dat zijn de slechtste tijden van mijn leven. Echt waar. En weet je wat de beste tijden zijn als ik het met de Heere eens ben? Zo zal het in de hemel altijd zijn. Wat is de volmaaktheid van de hemel? Dat er nooit meer opstand is. Altijd met God eens. Zoals het was in het paradijs voor de zondeval. Dus de Heere maakt zijn kinderen door de beproevingen klaar voor de hemel. En het staat hier ook in de tegenwoordige tijd op dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. Daar is de Heere mee bezig om dat te werken, om dat door de beproevingen heen sterker te maken. Dus je bent er niet vanaf, volk van God. Misschien is er wat van uw schouders afgegleden, zegt gelukkig dominee. Ach, zou er niks meer komen. Reken er maar op. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar je kunt ook niet missen. Ik gun het u niet. Echt niet. Maar wat komt er van ons terecht als de Heere geen enkel gewicht zou hangen aan de klok van ons leven? Zouden we ooit klaar worden, geschikt worden om ten hemel in te gaan? Als we hier niet leren wie we zijn en wie we blijven. Als we het hier niet met God eens zullen worden. De lijdzaamheid. Kom, hoe staat het ermee? In het midden van de gemeente. Johannes zegt in Openbaring 14. En dan ziet hij de gelovigen voor zich. En dan zegt hij. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn ze. Die de geboden Gods bewaren. En het geloof van Jezus. Als ik hier nu vanavond ben. In Barendrecht gemeente. Mag ik dan zeggen. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die Gods geboden bewaren en het geloof in Jezus. Wat ben je dan een gelukkige gemeente? Ook al zouden er tegenspoeden zijn en zorgen en is allemaal ondergeschikt. En als je dit mist, ach, hoe zullen we dan verlost worden van onszelf? Jongens en meisjes, misschien zeg je, de preek was best wel moeilijk, dominee. En ik dacht altijd dat Gods kinderen zulke gelukkige mensen waren, maar als ik nu vanavond luister, is dat toch eigenlijk niet zo. Dan heb ik het niet goed gezegd. Weet je, zorgen heeft iedereen. Je moet niet denken dat Gods kinderen alleen zorgen hebben. Alle mensen hebben zorgen. Verdriet is overal, tegenslag is overal. In de wereld wordt ook wat afgezucht. Maar Gods kinderen in die weg hebben een toevlucht. Begrijp je? Voor Gods kinderen heeft het een doel. Dus ga nou niet vanavond naar huis en zeg, ja, ik zou geen kind van God willen zijn, want dan krijg ik zoveel tegen. Maar ga nu naar huis en zegt, Heere, mag ik ook uw kind worden? Want we zijn ermee begonnen vanavond. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid in gevaar. En gemeente, daar gaan we mee eindigen. Waar heeft het ons gebracht? Waar heeft het u nu gebracht? Wat hebben we ervan geleerd? Laten we die vraag maar aan ons eigen hart stellen. Heeft het ons leidzaamheid geleerd? Dat is een vrucht van het geloof. Dat zijn lessen op de school van Christus. Of heb je er niks van geleerd? Harder geworden. Meer opstandig. O, smeek dan toch of de Heere het hart verbreekt. Want als we onder de roepstemmen alleen maar harder en harder en harder worden, wat is er dan voor nodig om ons aan de voeten des Heeren te krijgen? Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Heren, we hebben vanavond stilgestaan bij lessen waar al onze rekensommen op stuk lopen. Als we het geloof niet hebben, dan komen we er niet uit. Maar een kruimel geloof wilt u versterken in deze weg. Heren, wilt u ons die lessen allemaal leren, want zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Zonder geloof is er geen vereniging met Christus. Zonder geloof is er geen zaligheid. Zonder geloof is er ook geen heiligmaking. En daarom wat we vanavond gehoord hebben, dat moeten we allemaal in ons leven leren. Zou u daar de prediking toch voor willen gebruiken, Heren? Wil u het kwade van ons weren of ten onze beste keren? Heb dank dat we hier een ogenblik in alle rust mochten zijn. Wil u zelf de naprediker zijn, het zondige vergeven. Breng ons ook weer op de plaats van bestemming. Geef een ieder wat nodig is en versterk ons toch, Heer. Als de vijand zegt, waar is nu toch hun God? Bij hen zo hoog verheven, wilt u het dan voor uw kinderen opnemen? Tot de verheerlijking van uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt. We noemen nu het vierde vers van Psalm 138. Gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen. Thank you.
Thank you.